Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
De oudejaarsconferentie hoort bij het slepende jaareinde zoals de familie en de kalkoen bij kerst hoort, onafwendbaar. En het is pompen of verzuipen, hangt af van de conferencier of de familie. En ook wel een beetje van de kalkoen. De Nederlandse cabaretier Jeroen van Merwijk schrijft dit jaar elke dag een actuele liedtekst, zodat hij straks een volledig gezongen jaaroverzicht kan geven. Dat moet de eerste gezongen eindejaarsconferentie ooit worden. Ieder zijn afwijking natuurlijk. Dag Jeroen van Merwijk, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik zit toch wel richting berg.
En hoe hoog is die?
De Himalaya is er niks bij. Hè?
God.
Wij moeten hoog mikken, ja. Als kunstenaar.
En hoe komt het?
Nou, ik heb nou die voorstelling ben ik nou aan het spelen. Ik heb er natuurlijk een hele jaar aan zitten werken. En dan schrijf je liedjes en teksten. En dan een aantal van die teksten zet je op muziek. En dan denk je, nou, dat zou wel eens leuk kunnen zijn. Maar dat weet je natuurlijk niet. Pas als je gaat spelen voor de mensen, dan weet je hoe het is. Je kunt je vaak ontzettend vergissen in de appreciatie van een lied. Ik heb wel eens een lied geschreven waar ik dacht van, nou, dat heet Dinsdagmiddag 3 uur gaat ze dood. Het gaat over euthanasie. Ik denk, nou, dat is een keiharde aanklacht tegen euthanasie waar ontzettend om gelachen werd. En met terugwerkende kracht begreep ik het ook wel. Maar ik had het helemaal niet zo bedoeld. Dus ik ging het lied zingen en er werd erg om gelachen.
Dat is merkwaardig hoe een publiek eigenlijk jouw eigen nummers kan naar zijn hand zetten.
Ja, dat is vaak zo. Of dat je denkt, nou, dat is vast heel erg leuk. En dan ga je het zingen en dan zitten ze glazig aan te kijken. Begrijpen ze totaal niet wat je bedoelt.
Koude steen.
Ja, dat heb ik heel vaak meegemaakt.
Ja.
En ik laat ze er dan vaak nog wel in zitten, omdat ik dan zelf erg leuke liedjes vind.
Ja.
Ik vind, ik moet er zelf ook een beetje lol aan hebben zo'n avond.
Ja, hoewel je betaald wordt, maar goed.
Ja, dat is wel waar. Maar anders, de afspraak is toch dat ik met iets kom en niet zij.
Zeg, wat een krankzinnig idee om elke dag een liedtekst te maken.
Ja.
365 dus.
Ja, ik heb er nu een stuk of 330 gemaakt.
Mm-hmm.
Dus ik moet er nog een stuk of 30.
Ja, nog een maand december.
Nog een maandje.
Hoe moeilijk of hoe makkelijk was dat?
Nou, ik heb me daar wel een beetje op gekeken, als ik helemaal eerlijk ben. Ik denk, nou, die schud ik even uit mijn mouw. Want ik schrijf over het algemeen vrij eenvoudig. Het kost me niet heel veel tijd. Maar kijk, je moet natuurlijk wel 365 goede ideeën hebben. En dat is even wat anders. Kijk, in principe is een lied schrijven nu niet eens zo moeilijk. Je moet gewoon een leuk idee hebben. En een goede slotzin. En dan ga je naar die slotzin toe rijmen.
En ook elke dag gebeurt er toch niet iets waarvan je zegt van...
Ja. Nee,
dus en toch moet het dan.
Ja, dus dan probeer je iets algemeens te zeggen over de wereld. in de hoop dat er niemand opvalt.
We zijn niet gek, hè?
Nee, nou ja, daar moet je ook niet op kijken. De meeste mensen zijn toch minder niet gek dan je denkt.
Ja?
Ja, kijk, dit is een vak en je groeit in je vak. Dat geldt voor beeldende kunst precies zo. Ik ben zelf beeldend kunstenaar. En op een gegeven moment ga je die beeldende kunst in en gaan de latjes steeds hoger liggen. En wordt het conflict tussen jezelf en het publiek eigenlijk steeds groter.
Je leefde als kind een heel moeizaam bestaan. Er leek een schot, zeg je, tussen jou en de wereld.
Ja.
Hoe kwam dat?
Ja, dat heb ik eigenlijk nog steeds. Het is alleen, je hebt mensen, ik ben van een tweeling. Mijn broer is als eerste geboren. Ik was als nakomertje, 6 minuten later weliswaar, maar toch. We zijn 2-eigen tweeling. Ik zeg wel, eigenlijk zijn we een 3-eigen tweeling, want we lijken echt niet veel op elkaar. Maar mijn broer heeft alles mij voorgedaan. Dus hij kon eerst het eerste lopen, het eerste praten. Ik hoefde alleen maar achter mijn broer aan te sukkelen eigenlijk. En dat heeft mij tot een beetje een contemplatief persoon gemaakt. En ik heb altijd een soort me afgevraagd, wat doe ik hier op deze aarde? En dat heb ik eigenlijk nog steeds. En de kunst is voor mij de manier om in contact te komen met de wereld omheen.
En dat schot tussen jou en de wereld?
Dat is wel steeds minder geworden. Kijk, als je op een podium gaat staan, dan moet je je wel geven, als het ware. Dan kan je niet bukken. Je moet, tenminste, dat vind ik. Ik vind, je moet commentaar geven op de wereld. En daar is die houding van het schot tussen jou en de werkelijkheid best een goede houding voor van cabaretier. Omdat je dan analytisch kijkt naar de wereld om je heen. En ik heb die neiging sterk. Alleen, ik vind ook dat je op een podium moet laten zien waar je staat en waar je van houdt en wat je liefde is. En, want dan snap je ook de haat die een cabaretier, vind ik, ook af en toe moet etaleren.
Dus eigenlijk open en bloot.
Ja.
Niks in de mouwen.
Het gaat erom, nou ja, kijk, als je op een podium gaat staan, dat heeft me ook jaren geduurd voordat ik dat snapte. Op een podium moet je niet jezelf zijn, want dan ben je verloren. Het publiek, hoe dom ze ook zijn, dat hebben ze meteen in de gaten. Dat ruiken ze. Ze ruiken zwakte. En je moet op een podium sterk staan, helemaal als een soloartiest. Want ik sta de hele avond in mijn eentje te spelen. Anderhalf uur, soms twee uur. En dus dan moet je iets verzinnen waardoor je een type wordt, een typetje.
Maar je zegt, je publiek ruikt zwakte, dan lijkt het alsof het bloedhonden zijn.
Nou, dat zijn ze natuurlijk niet. Want in principe willen ze iets leuks van je horen, anders komen ze natuurlijk niet. Maar toch zit dat in een groep.
Toch ook het onverholen plezier om je te zien afgaan, dat bestaat toch ook?
Ja, dat zal ook wel bestaan, ja. Dat is ook leuk natuurlijk. En daar kun je ook mee spelen. Het is altijd leuk om jezelf als een zwakke neer te zetten. Ik speelde in het begin iemand die geen zin had. Ik speelde iemand die zijn best niet deed. Dat leek mij leuk, want die is er nog niet. Maar heel veel mensen denken dan dat je het echt niet leuk vindt. Heel veel mensen zijn afgeleerd om vorm te zien. En dus die nemen dat één op één serieus. Terwijl je gaat naar een avond, een cabaretier. Dus je mag toch verwachten dat daar ironie een belangrijke rol gaat spelen die avond. Maar ironie is langzamerhand uit de samenleving aan het verdwijnen. Dus het moet allemaal als het ware in het gezicht gedouwd worden.
Ik denk dat dat klopt wat je nu zegt. En dat dat een heel vreemd verschijnsel is. En dat zie je overal in film, in romans.
Ja.
Het eerste wat een romancier vandaag wordt gevraagd is het autobiografisch?
Ja.
En als je dan zegt van het is fictie, dat is niet te verhapstukken.
Nee.
Hoe zou dat komen? Waarom willen ze jou zien en niet een personage?
Nou, ik denk dat er heel veel aan de hand is in de wereld. Ik denk dat het ego op een te hoog plan staat. En ik heb het gevoel dat heel veel mensen ego willen zien en ook vanuit hun ego reageren. En niet vanuit iets gemeenschappelijks. Dat vind ik een groot probleem in de hele samenleving, dat het gemeenschappelijke is weg. Dus wat je vroeger had met religie of met een sociaaldemocratie of met echt liberalisme of met, noem maar, dat bond de samenleving en daardoor hoorde je ook bij iets. En nu hoor je eigenlijk nergens meer bij. Het enige waar je bij hoort is je gezin en jezelf. En dan krijg je die overdreven reactie en die nieuwsgierigheid, die onbeschaamdheid die je ook op televisie veel ziet.
Ja, en een bijna ziekelijk narcisme.
Ja, dat is de andere kant ervan, ja. Nou, echte narcisten zie je gelukkig niet zo heel erg veel. Maar bij ons hebben we Thierry Baudet, dat is echt een narcist, heb ik het gevoel. Trump, maar er zijn toch nog niet heel veel. Maar die onbeschaamdheid van het ego, gepaard met te veel gevoel. Dus gevoel is niet erg, maar een overdreven gevoel, dat is wel erg.
Vroeger dacht je dat jij gek was. Langzaamaan ben je erachter gekomen dat eigenlijk de andere gek was.
Ja, nou ja, kijk, het is maar net wat je afspreekt. Dat is met alles zo. Ik ervaar nog steeds een grote discrepantie tussen mijn manier van denken en de manier van denken van de mensen in het algemeen. En maar kijk, als jij een discussie voert met 10 man en 9 man zijn met jij oneens, dan verlies je met 9-1 en met 10-0 gelijk hebt. Dat is mij vaak overkomen.
Maar je doet het er misschien voor.
Nou kijk, als je op een podium gaat staan, of je moet je geest ook scherpen. Je kunt natuurlijk niet van 8 tot 5, als het ware, als een sukkel door het leven gaan. En dan van 7 tot 9 ineens scherp zijn. Je moet ook in de praktijk je kunnen toetsen aan mensen. En,
dat is toch vermoeiend, Jeroen?
Ja, maar het leven is toch vermoeiend?
Is dat zo?
Ik vind het leven knap vermoeiend. Ontzettend vermoeiend. Het is eigenlijk een grote ellende.
Sorry. Ja. Waarom is het een ellende?
Door wat ik net zeg. Doordat je maar zelden momenten van harmonie hebt. En ik heb
die zoek je toch?
Ja, natuurlijk. Kijk, ik ben beeldend kunstenaar. Gelukkig ben ik beeldend kunstenaar geworden. En kan ik bijvoorbeeld... Ik heb een atelier in Frankrijk. We gaan binnenkort wonen in Frankrijk, denk ik. Want ik heb nog een huis in Utrecht, maar dat kan ik niet meer betalen. Dus dan gaan we in Frankrijk wonen. En daar heb ik 8 tot 10 uur per dag... zit ik met mezelf in het atelier. En
als
daar kom ik tot
rust. Als dat maar goed afloopt.
Ja, dat loopt goed af. Dan heb ik hier weer geen tegenspraak. En dan kan je ook nog allerlei dingen... Ik zit vaak in mijn hoofd discussies te voeren. Dus zo kan je ook nog je geest scherpen natuurlijk.
Op je 7e, misschien herinner je dat nog wel... of heb je dat verdrongen? Weten we uit goede bron... Ben je weggelopen van huis in de hoop dat de politie achter je zou gaan aanzitten en je ouders? Je bent vervolgens terug thuisgekomen en niemand had het opgemerkt.
Ja, ik heb met mijn moeder ruzie gemaakt. Nou, dat overkwam me echt nooit. Ik ben echt een moederskindje, nog steeds. Ze leeft nog, godzijdank te geprezen. Dus die bel ik elke dag op. Elke dag, ja. Ik kan met die vrouw bijzonder goed vinden. Ik heb namelijk een ontzettend leuke moeder waar je ook heel goed mee kan discussiëren. En naarmate ze ouder wordt, wordt ze steeds scherper. En dat is, mijn moeder is een hele lieve, zachte vrouw. Maar naarmate ze ouder wordt, heeft ze geen zin meer in bullshit. En dat snap ik helemaal. En wij kunnen heel snel tot de kern komen. Bovendien is ze religieus en heb ik ook daar veel respect voor.
Oké, maar je bent 7. Je loopt weg.
Ik had van mijn moeder een klap gekregen. Nou, dat vond ik te ver gaan. Ik denk, ik pak mijn knapzakje en ik ga lopen. We wonen langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat is een kanaaleiland in Utrecht. Knolleiland, zeggen de Utrechters. Kanaaleiland. En dat was een lang kanaal. En toen ben ik als jongetje van 7 van onze brug... 2 bruggen verder gelopen. Dat was eigenlijk een nieuwe wereld. Bijna Columbus was er niks bij. En toen heb ik me voorgesteld hoe erg mijn moeder was om mij niet meer te hebben.
Maar je hoopte toch dat de politie achter je aanging?
Ja, natuurlijk. Ik ging ook vanuit. Ik ging ervan uit dat er een grote alarm was geslagen. Dus ik denk, nou weet je, ik strijk met mijn hand over het hart. En ik ga die martelgang van Mankenelis weer terugmaken. En ik kwam terug in de vaste overtuiging dat mijn moeder daar zou staan. En mijn vader huilend van emotie dat ik weer terug was. Maar het was ineens op wat ik weg was gelopen. Toch was het een domper.
Dat is toch pijnlijk?
Ja, maar ja, als we daarover gaan beginnen. Ik heb in mijn leven zoveel pijnlijke momenten meegemaakt. Ja, ik heb al bijvoorbeeld 2500 keer op een podium gestaan. Waarvan het nog 2000 keer vrij pijnlijk was.
Nee.
Ja, eigenlijk wel. Als je dat goed gaat beschouwen. Kijk, je moet je voorstellen. Ik heb het vak geleerd op het podium. Tegenwoordig heb je kleinkunstacademies. Dus dan leren ze hoe je je moet gedragen op een podium. Maar ik wist dat niet. Ik wist wel dat ik een liedje moest zingen. En ik kan wel een verhaal vertellen. Maar op een podium wordt alles anders.
Maar mensen zien dat natuurlijk graag. Een klungelende man die zichzelf in de miserie brengt. Ja. En voor jou brengt dat heel veel geld op.
Ja, nou ook niet meer. Maar toen wel. Toen ik begon... Kijk, ik heb het grote nadeel dat ik nooit ben uitgezonden op televisie. Ik ben nooit een grote nationale beroemdheid geworden. Ik heb nooit voor hele grote zalen gespeeld. Alleen vorig jaar met Harry Jekkers een paar jaar geleden. Harry Jekkers is een grote cabaretier in Nederland. Ik heb met hem getoerd, dus een oude vriend van me. Toen stond ik ineens voor grote zalen. Maar ik heb altijd in de kleine en in de middenzalen gespeeld. Daar word je niet rijk van. Daar kan je wel van leven, maar daar word je niet rijk van.
Maar het idee dat je eigen ellende eigenlijk exploiteert...
Dat doet al een cabaretier in diepste
Precies, dat, ja.
Je probeert eigenlijk wat je... Een goede cabaretier, heb ik het gevoel... die probeert wat hij heeft meegemaakt groter te maken. Dus je probeert het zo te vertellen... dat het ook geldt voor de mensen in de zaal. In principe sta je niet om over jezelf te vertellen... maar over die mensen in de zaal. Ik vind het dat een voorstelling moet gaan over hun... en niet over mij. Maar ik kan mezelf wel als aanleiding nemen om het te hebben over hun...
Je bent niet alleen cabaretier en beeldend kunstenaar, maar je bent ook predikant.
Ja.
Je houdt kanselredes. Onder meer over de ijdelheid van het kiezen. Vind ik een interessant thema.
Ja.
Je zegt van, we hebben het idee dat we alles kunnen kiezen. Want het belangrijkste hebben we nooit gekozen.
Dat klopt. We hebben niet gekozen waar we geboren worden. Bijvoorbeeld. En heel veel mensen maken daar een groot nummer van. En die doen net alsof het aan hun is te danken dat Nederland, en dat geldt voor Vlaanderen precies zo, neem ik aan, dat ze dat helemaal uit de klei hebben opgetrokken. Terwijl het helemaal niet waar is. Je bent gewoon ergens geboren en die heb je mazzel of pech mee. Daar heb je niks over te kiezen. Ik heb een tweelingbroer, heb ik niks over te kiezen. Maar hij ook niet. Dus de belangrijkste dingen in het leven zijn puur toeval. Tenminste, zo zie ik het. Je kunt dat ook weer op een andere manier zien. Op een boeddhistische manier. Maar voorlopig hou ik het op toeval.
En dan ga je achter een kansel staan en dan preek je.
Ja, nou, het heet het sermoen van Jeroen. Het zijn sermoenen. Het zijn hartversterkende preken met veel humor. Ik probeer die mensen aan lachen te krijgen natuurlijk. Ik speel meestal voor protestantse kerken, gek genoeg.
Maar echte kerken?
Ja, die mensen vragen me dan om in een kerk... het is geen mis, maar die vragen me op zondagmiddag, zo tussen 3 en 4... om dan een lange preek te houden. Het duurt ongeveer een uur. Die wordt onderbroken door wat liedjes van cd. Huh? Anders moet die kansel steeds op en neer en daar heb ik niet zoveel zin in. Dus, en ik probeer die mensen een beetje aan het lachen te krijgen. En ze ook echt hun hart onder de riem te steken. Het zijn moralistische verhalen. Want ook moraal, moralistisch zijn, hoort bij het zijn van cabaretier, vind ik. En dat is ook iets wat de laatste jaren steeds moeilijker is geworden. Je bent al heel gauw een moralist. Terwijl het niet hebben van een moraal is ook een moraal.
Jaloezie bijvoorbeeld, dat is een van jouw kansenredenen. Wat heb je daarover te vertellen?
Over jaloezie. De kracht van jaloezie.
De kracht van jaloezie, ja.
Dus door jaloezie is er heel veel moois ontstaan. Dus het pure feit dat bijvoorbeeld de ene kunstenaar beter wil zijn dan de andere. Als je kijkt in de 17e eeuw in Nederland en hoe korte tijd daar een enorm niveau werd gehaald. Dat geldt trouwens ook voor Italië in de 15e en 16e eeuw. Dan snap je eigenlijk niet hoe dat mogelijk is geweest. En dat kwam omdat die mannen elkaar zaten op te juinen. Dat heb je nu ook in het Nederlandse cabaret. Dat is echt een soort jungle. Waardoor er een paar hele goeie zijn. Altijd heel veel slechte. Maar het is altijd zo geweest. De goeie uit de 17e eeuw zijn overgebleven. Er waren ook heel veel slechte. Maar die kennen we niet meer.
Dat is dus een soort van natuurlijke selectie, jaloezie.
Ja, en jaloezie heeft daar... Als ik naar een Rembrandt kijk... denk ik, jezus, verdomme, hoe krijg je het voor elkaar? En ik meet me met Rembrandt, niet met Marlène Dumas. Ik zou wel gek zijn. Dus ik kijk naar de echte goeie uit het verleden. En daar meet ik me mee.
Arthur, King for Once and Always. Arthur, koning voor eens en altijd. Van Terence White. 4 boeken over de Arthur-saga. Wat heb je, want je hebt het meegebracht, zoals iedereen hier bij Bergendal, mag je wat boeken meebrengen. Is ineens een hele klepper. Wat heb je met die saga, die Arthur?
Nee, dat niet op zichzelf niet zoveel. Over het algemeen vind ik die Arthur-legende nog een beetje drakerig en een beetje slijmerig. Maar ook niet zo van. Maar dit boek doet precies wat ik net zei. Het speelt in de 15e eeuw, maar het is geschreven door een 20e eeuw. En laat ook merken dat hij een 20e eeuw er is. Dus je krijgt een rare discrepantie tussen wat hij weet en wat ze toen wisten. Dus hij heeft over psychologie. Merlijn, de tovenaar, de leermeester van Arthur, die leeft achterstevoren in de tijd. Dus die weet wat wij weten. Die wordt eigenlijk steeds jonger. Dus die kent de hele geschiedenis op zijn duimpje. En die weet wat er allemaal gaat gebeuren. Die zegt, in mijn jeugd was er een Hitler. En die wordt dat even wennen in het boek. Maar het boek is dus een in plaats van een beetje slap verhaal over ridders. Een verhaal over ons.
Hilarisch anachronistisch.
Maar het is een onwaarschijnlijk goed boek. Het is geschreven door een man die alles weet. Ik heb het boek zeker 15 keer gelezen. Dat klinkt misschien stom, maar ik heb het zeker.
Je kent het bijna uit je hoofd, zeg je.
Nou, het is te dik om uit je hoofd te kennen. Maar het is werkelijk een absoluut juweel van een boek. En er staan ook heel veel zinnen in. Waarvan je het aanvankelijk niet mee eens bent. Maar omdat die man zo wijs is en zoveel weet, die schrijver, ben je toch geneigd om de fout bij jezelf te zoeken. En te denken, zou er misschien toch iets in zitten in wat hij zegt. Ja. Dat is niet mijn eerste neiging over het algemeen, om de fout bij mezelf te zoeken. Maar dit is echt en ook nog zo goed geschreven. Als die man schrijft dat de zon schijnt, dan moet je echt zonnebrand op, anders verbrand je. Zo goed kan die vent schrijven.
Heerlijk. Terence White, zo heet hij. En het boek heet Arthur, koning voor eens en altijd.
Once and Future King, ja.
Ja, The Once and Future King. Je gaat er een fragment uit lezen. En we hebben het daar zo dadelijk over.
Ja, het gaat over ridders. Hij probeert ridders te vergelijken. Oh, sorry. Hij probeert... het valt op zijn plek. Als je wel eens naar beneden bent geweest in een van die ouderwetse duikerpakken die bij de marine in gebruik waren voordat kikvorsmannen en het vrije duiken ingang vonden, weet je waarom duikers zich zo graag bewegen. Een duiker heeft bijna 20 kilo lood aan elke voet en 2 loden platen die elk 25 kilo wegen. 1 op de rug en 1 op de borst. En er komt dan nog ook het gewicht van het pak en de helm bij. Behalve wanneer hij in zee is, weegt hij 2 keer zoveel als een mens. Ridders in wapenrusting waren in meer dan 1 opzicht net duikers. Behalve hun helmen en belemmeringen en de moeilijkheid om adem te halen, moesten ze door vriendelijke, behoedzame helpers in hun pakken worden gehezen. Ze moesten er geheel op vertrouwen dat deze helpers het goed zouden doen. Een duiker legt zijn leven in de handen van de matrozen die hem aankleden. Deze jonge mannen bemoederen hem. Als pages of schildknapen met grote tederheid en concentratie en met een soort beschermende eerbied. Ze spreken hem altijd bij zijn titel aan, niet bij zijn naam. Ze zeggen, ga zitten duiker of nu het linkerbeen duiker of duiker 2 kun je me horen op de intercom. Het is goed je leven in handen van anderen te leggen.
Jeroen van Meerwijk las, Gijs Cabaretier, uit Terence White, Arthur, koning voor eens en altijd. Het is goed je leven in handen van anderen te leggen, Jeroen. Je zegt, volgens mij moet je helemaal niet proberen jezelf te zijn, maar juist proberen een ander te worden.
Ja.
Hoezo?
Nou ja, dat is de hele truc van het leven. Dat je probeert jezelf te sublimeren, jezelf beter te maken. Ik heb het gevoel dat heel veel dat jezelf zijn, in mijn geval is mezelf zijn, zou ik een jaloers, klein, naar mannetje blijven. Het gaat er juist om dat je in je leven probeert om de jaloezie en dat nare en dat pesterige en al die slechte kwaliteiten te overwinnen. Echt van binnenuit te overwinnen en daardoor een beter mens te worden. Dat is maar de hele zin van het leven.
De hele zelfhulpindustrie van boeken en films en YouTube staat vol van... Probeer jezelf te zijn. Zoek uit wie je bent.
Ik vind het ook. Nou, kijk, het is niet erg om te weten wie jezelf bent, om het dan vervolgens te gaan veranderen. Snap je? Je moet eerst weten wie je bent en dan kun je er wat aan doen. En heel veel mensen doen maar wat. Dus dat mensen proberen achter te komen wie ze zijn, voor zover dat kan. Want je kijkt altijd naar jezelf met je eigen blinde plekken, vlekken.
Maar jij wil gewoon jezelf niet zijn.
Nee, ik vind, als ik mezelf ben, op sporadisch... Kijk, bijvoorbeeld, ik kan wel aardig voetballen. Ik kon aardig voetballen. Daar wil ik best mezelf in zijn. Maar ik heb ook karaktertrekken in het voetballen... die niet bepaald heel erg geweldig zijn. Dus die moet je ook proberen te overwinnen.
Probeer je vals te spelen of wat?
Nee, maar als hij bij mij een trap geeft, krijgt hij hem terug. En dat is ook niet bepaald een geweldige eigenschap. Hoewel, dat is ook niet heel erg, vind ik. Ik zal nooit de eerste zijn die een trap geeft. Maar als ik een trap krijg, krijgt hij hem terug. Dat kan nog een paar jaar duren, maar hij krijgt hem een keer terug.
Hoe dan ook.
Ja.
Elke dag een liedjestekst. En dat nog tot eind dit jaar. Dat moeten we gewoon eens even horen. Je hebt een nummer geschreven, Ik Compenseer.
Ja, dat is een wacht even, ik pak het even.
Ja, Jeroen van Meerwijk, want het is hier allemaal live natuurlijk. Pakt zijn gitaar erbij.
Wat mij verbaast al een tijdje, dat is dat compenseergedrag. Dus dan ga je vliegen naar, ik weet niet of je in België ook is, dan ga je vliegen.
Tuurlijk, ja.
En naar Chili en dan plant je gewoon wat coniferen en dan is het weer goed.
Ja, want je hebt vliegschaamte, hè?
Ja, vliegschaamte, je hebt allerlei schaamtes. Maar ik vind het ook dat je vliegschaamte hebt. Op zichzelf vind ik dat terecht. Dat zou uitstekend. Alleen moet je dan niet gaan vliegen. En niet wel gaan vliegen. En gaan compenseren. Tenminste, dat vind ik.
Oké, ik compenseer Jeroen van Meerwijk.
De mensen moeten nu toch echt wat minder consumeren. Ik zeg dat nu al keer op keer op keer. Misschien moeten we het ze maar een keertje gaan dicteren. Neem van mij maar aan, het gaat niet langer meer. Mensen willen steeds maar vreemde landen frequenteren. Dat gaat ten koste van de atmosfeer. Ik kan mijn gedrag gelukkig goed legitimeren. Ik compenseer al wat ik consumeer. Als ik naar Chili vliegen wil, plant ik eerst 80 coniferen. Dan kan ik zonder gêne heen en weer. En ik kan in China gaan staan kijken naar die pandaberen. Omdat ik me al jarenlang niet scheer. Ik heb volledig recht op elke zoen weer nieuwe kleren. Omdat ik vegetarisch koken leer. Plus ik blijf altijd thuis om mijn verzinsels te creëren. Dus ik doe niet mee aan het woonwerkverkeer.
Mijn moeder is al lange jaren aan het dementeren. Mijn vader is bij onze lieve heer. Die kunnen we qua CO2 dus ook elimineren. Kan ik een weekje naar het bodemmeer? Ik kan mijn leven lang in verre landen gaan kamperen. Ik koop inbouwkeukens, vlieg en ik trakteer. Ik mag tot aan mijn dood altijd alleen maar compenseren. Omdat ik alles wat ik fout doe, compenseer.
Jeroen van Merwijk, live hier in de studio. Ik compenseer. Jeroen van Merwijk schrijft elke dag van dit jaar nog een liedjestekst over de actualiteit. En dat brengt hij allemaal samen in zijn eindejaarsconferentie. Jeroen, je hebt een tweede boek meegebracht, Casanova. Ja. Het verhaal van mijn leven. De drie musketiers, zeg je, zijn vergeleken bij Casanova, slappe nichten, Columbus, een huismus. Het is één langdurige opsomming van de meest krankzinnige gebeurtenissen. Eén lange stoet van markiezen, gravinnen, dienstmeisjes en geslachtsziektes.
Ja, dat is het ook. Het is een...
Herkenbaar?
Nee, helemaal niet. Ik ben zelf een ontzettende burgertrut. Ik moet zeggen, ik heb altijd wel zeker jaloezie gevoeld voor mensen die dat niet zijn. Dus mensen die erop afgaan. En Casanova, nou, die ging erop af. Op allerlei fronten. Het is ook nog een hele intelligente vent.
Hij was intellectueel, heeft meer Latijnse teksten vertaald.
Ja, hij heeft Ilias en Odyssee vertaald. En hij wist alles van poëzie. Hij kende hele lappen, hele bundels uit zijn hoofd. Wist alles van de Kabbalah. Was een buitengewoon veelzijdige man. Met een enorm goed analytisch vermogen. En ook nog... Maar je weet gewoon niet wat je leest. En het is ook nog die 18e eeuw, vind ik ook een interessante eeuw. Met al die maskerades en die adel die zich kapot verveelde. En dat enorme overdreven belang aan eer wat er werd gehecht. En het is een heel interessante tijd. Ook het begin van het loslaten van de religie. En dat compenseren in zijn geval met een libertijnse houding, waar filosofisch waar echt over nagedacht was. Het was niet zomaar een toevalligheid.
Maar vergeleken bij de 18e eeuw waarin hij leefde en onze eeuw, de 21ste... Ja, zijn wij ontzettend preuts.
Ja.
En puriteins.
Ja, ja, dat was echt een hele andere tijd. Ik weet niet of er veel meer kon, maar hij deed wel veel meer. En dat was natuurlijk een bepaalde laag in de bevolking die ook zich alles kon permitteren. En dat zie je ook in het boek. Er is heel veel op af te dingen. Je kunt ook heel veel dingen zijn fantastisch nu vergeleken bij toen. En die enorme verschil tussen arm en rijk zijn gelukkig weg. En dat is absoluut gewoon gênant. Die adel die zich volstrekt kapot verveelt. Alleen met elkaar getrouwd is om landerijen in de familie te houden. En daar op een schandalige manier mee omgaat. Dat is natuurlijk aan de ene kant vreselijk. Aan de andere kant is het ook wel weer geinig.
Je ziet toch heel vaak de dichotomie in het leven. Wat Sartre noemt, il faut choisir vivre ou raconter. Je moet ofwel leven ofwel vertel je. Ja. Jij bent een raconteur, denk ik. Een echte verteller.
Ja.
Maar leef je ook dan?
Nou, dat is natuurlijk wel een groot probleem. Waar schrijf je over?
Ja, maar nee, je schrijft elke dag een liedje.
Ja.
Ik heb me laten vertellen dat je daar ongeveer 6 uur over doet.
Nou, niet allemaal. De slechtste doe ik 6 uur over, de beste gaan veel sneller.
Ja, oké. Okay, maar dat is 6 uur eigenlijk dat je niet leeft.
Ja, dat is natuurlijk... Kijk, het punt is... Ik heb het gevoel bijvoorbeeld... ik kan een schilderij maken over het Amazonegebied zonder er geweest te zijn. Mensen denken dat ze ergens heen moeten, terwijl je kunt je ook voorstellen... En ik heb het gevoel dat je net zo goed schilderij kunt maken... Of dat je overal heen kunt in je fantasie. En als je erheen gaat, ja, dan ga je erheen en sta je er. Maar je kunt je te veel beter proberen voor te stellen. En als je het echt goed voorstelt, hoef je er ook niet heen.
Maar misschien deed Casanova dat wel. Raconter. Misschien had hij zo'n geweldige verbeeldingskracht.
Ja, dus dan zou het nog helemaal verbluffend zijn. Nee, maar ze hebben het allemaal nagegaan. En dat klopt allemaal wat er gebeurd is. Ze kunnen gewoon zijn sporen traceren.
Het historische figuur.
Het is hij bestaan.
Maar je wil hem eigenlijk omwille van één belangrijk citaat ook aanhalen.
Ja, het citaat is... Dingen worden van kwaad tot erger als men halverwege ophoudt ze te bestrijden. En ik heb sterk het gevoel dat dat zo is. Dat je af en toe ook... ik merk het nu ook in Nederland. Dat zal in Vlaanderen niet anders zijn. Dat mensen over het algemeen niet het achterste van hun tong laten zien. Waardoor allerlei misstanden gewoon door kunnen blijven gaan. Ik ben laatst... ik zou bij een programma, een Nederlands televisieprogramma komen. Tijd voor Max. Een beetje een lullig programma. Maar goed, je moet tegenwoordig met je kop op tv. Anders komen die zalen niet vol. Zo stom is het. En ik zou daar komen. Toen ben ik de dag daarvoor afgebeld. Omdat ze een belangrijke gast konden hebben, vonden. Ik denk, nou, wie moet het dan zijn? Dan ben ik gaan kijken die dag. Ik denk, misschien is Mohammed Ali. Of Tiger Woods. Of Paus Franciscus. Er moet wel iemand zijn om belangrijker te zijn dan ik. Toen bleek dat daar die gozer van jullie, Gert, met Samson. Die zat met een Nederlandse zanger. Die gingen dan een liedje zingen ergens binnenkort. Dat was dan, daardoor moest ik het veld ruimen. Nou is het gebruikelijk dat je daar niks van zegt. En dat je dan in ootmoed je hoofd buigt en zegt... sorry, dan gaan we de andere keer beter. Maar dat doe ik dus niet. Dus ik ga er gewoon niet meer heen. En ik krijg van mij binnenkort een briefje. Want mijn impresariaat wil het niet schuren. Maar ik ga binnenkort een briefje sturen. Dat ze mij nooit meer hoeven te bellen. Kijk, als je dat niet doet bijvoorbeeld. Als je dat soort dingen, als je niet halverwege ophoudt het te bestrijden. Dan gaat dat, ettert dat maar door. En dat zie je ook gebeuren in de hele Nederlandse samenleving. Dat niemand daar nog een keer zijn schuur over optreedt.
En dat dingen dus, zoals Casanova schrijft, doorgaan. Van kwaad tot erger worden. Als je halverwege... ophoudt ze te bestrijden, maar je kunt halverwege ophouden ze te bestrijden, omdat je gewoon moe gestreden
hebt. Ja, bijvoorbeeld. Dat is het. Dat is het. Dan ben je gewoon beu en kapot gebeukt.
En ik denk dat heel wat managers dat ook weten. Je ziet dat bij afslankingsoperaties of efficiëntietrajecten, dat men daarop speculeert. In het begin is er grote woede, verontwaardiging. Die ebt langzaam weg, want mensen worden moe. En dan slaat men toe natuurlijk.
Ja, maar het gaat erom dat je die woede vasthoudt. Ik ben zelf al... bij ons is het zo dat het is in, al een jaar of 20, 30, om rechts te zijn. Wat vroeger links was, is nu rechts. Dus alle jongeren zijn rechts, dus hip. Maar ik ben al die jaren links gebleven. Ik heb ook gezegd waarom ik links ben. Ik ben sociaaldemocraat. Ik heb het met ledenogen zien veranderen. De hele vermarketing van alles. De verkoop van de nutsbedrijven. De vermarketing van de zorg. Echt gruwelijk wat er is gebeurd in ons land. En dat is allemaal overheidsgeld. Allemaal ons geld wordt bedrijfje gespeeld. En over zijn managers gekomen. En ik heb me er altijd met hand en tand tegen verzet. En ik heb er ook veel programma's over gemaakt. De mensen vonden dat niet zo leuk om te horen. Want de mensen komen over het algemeen naar een zaal om iets te horen wat ze al weten. Nou, dan zitten ze bij mij het verkeerde adres. Bij mij hoor je dingen die je nog niet wist. Over het algemeen. En dat is ook wat een cabaretier hoort te doen, vind ik.
Maar je tweelingbroer zegt, nou, dat is eigenlijk typisch voor Jeroen. Dus iemand die hopeloos romantisch is, ook wel weet dat het niet loopt zoals hij het in zijn hoofd heeft. En daardoor keer op keer op keer eigenlijk tegen die harde werkelijkheid aanbotst.
Dat is zo. En ik kan ook een ontzettende drammer zijn. Ook in gesprekken. En ik snap ook wel dat dat knap irritant kan zijn. Maar als niemand het meer doet, doet niemand het meer. Kijk, ik ben gelukkig. Ik heb een vrouw die nog erger is dan ik. Dus dat is dan fijn. We kunnen daar elkaar aan elkaar optrekken. Maar het is over het algemeen, wordt het niet in dank afgenomen.
Maar vind jij niet dat... Want nu hebben we het ook over woede. We hebben het over verontwaardiging.
Ja.
Mijn stelling is dat de verwondering en de verontwaardiging eigenlijk tweelingzusjes zijn.
Ja,
maar dat de verwondering het schromelijk verwaarloze tweelingzusje is van de twee. Je bent een tweeling, je weet waarover ik het heb. En dan vraag ik me af, hoe komt dat? Waarom zijn wij zo graag witheid van woede? En waarom houden we eigenlijk op of verwaarlozen we de verwondering? Het echt, je letterlijk verwonderen over hoe goed de dingen ook gaan.
Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar als je weet hoe goed het is gegaan en hoe slecht het nu gaat, dan heb je dus je kunt ook nog verwondering hebben over hoe slecht het gaat. Zelfs dat kan nog. Kijk, ik verwonder me over iemand als Thierry Baudet bij ons in Holland. Je kunt je verwonderen over de stompzinnigheid waar iedereen achterloopt. Dus verwondering is in principe altijd leuk.
Ik heb een paar keer te gast gehad, is het ook wel een intellectueel?
Nee, ik heb niet. Hij doet intellectueel na. Dus hij gebruikt woorden van intellectueel, maar de samenhang is weg. Dus het zijn wel woorden. Het zijn losse woorden achter elkaar die vergeefs op zoek gaan naar een betekenis. En ik heb eens die speech gelezen, die overwinningsspeech bij ons. Dat is gewoon geraaskal. Mm-hmm. Dat is helemaal niet erg. Kijk, ik zou ook wel eens de raaskallen. Alleen ik heb geen politieke partij. En wordt toch wat anders. En ik denk dat hij een soort spelletje speelt. Dat hij ook helemaal niet van plan is ooit om echt serieus de politiek in te gaan.
Ik vermoed dat ook.
Nee, volgens mij is hij een beetje een halve dromer. En die zegt maar wat. En hij vindt het leuk om een beetje een vuurtje op te stoken.
Een romanticus.
Wat Pim Fortuyn ook had.
Een romanticus.
Ja, maar dan moet je geen partij beginnen.
Jesus van Lou Reed. Daar gaan we naar luisteren. Van The Blind Boys of Alabama. Want die spelen dan met Lou Reed.
Ja.
Over Lou Reed schrijf je. Hij zei ooit tegen een interviewer: My week beats your year.
Ja. Kijk, Lou Reed is een voorbeeld van iemand die volstrekt zijn eigen gang ging. Nou, was Lou Reed wel een ontzettende naarling in de omgang. Dat schijnt erbij te horen als je een genie bent. Dat heeft Picasso ook.
Twee keer proberen te interviewen, dat was toch niet makkelijk.
Nee. Maar ik heb ook een interview gezien van Hanneke Groenteman met hem. Mm. Nou, dat liep als een tierenlier. Als je maar gewoon authentiek was bij die man. De meeste mensen waren bang voor hem. Mm. En die prikte daar helemaal doorheen. Dus het hing er een beetje vanaf. Maar het was een overgevoelige, buitengewoon begaafde man. Echt krankzinnig. En dit lied ook. Dus hij kent. Kijk, als je liedjes schrijft, dan gaat het erom dat je het hele palet hanteert. Het duurt lang voordat je het hele palet hebt. Dus een serieus liedje, een dom liedje, een waar liedje, een gevoelig liedje. Van alles. Je moet eigenlijk uit allerlei verschillende vaartjes kunnen tappen. De meeste mensen kunnen uit één vat tappen en dat is het dan de hele avond. Lou Reed, die kan alles. Die heeft zelfs een gospel geschreven. Nou is een gospel schrijven ongeveer het lastigste wat er is. Maar hij heeft er eentje geschreven, die Jesus, will you help me find my proper place? Wat ik ook zo'n mooie zin vind. Zo'n onmachtige zin.
Jezus, help me om een plekje op aarde eigenlijk te helpen
mijn
zoeken.
Mijn eigen plek te vinden. Prachtig, prachtig.
Heeft Jeroen van Merwijk zijn eigen plek al gevonden?
Ja, ik denk het wel, ja. Dit zal het wel zijn. Als het nog iets is, dan hoop ik hoop al beter, maar ik ben bang dat dit het is.
Jesus, help me find my proper place. Jesus, help me find my proper place. Me in my weakness, because I've fallen out of grace. Jesus, 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 Jesus.
Jesus, Lou Reed en de Blind Boys of Alabama.
Berg en Dal met Padone.
Bij mij zit Jeroen van Merwijk. Hij is beeldend kunstenaar, maar vooral cabaretier. Jeroen, je hebt Gerard Reven meegebracht. Of tenminste een boek van hem. Dat is jouw derde werk. Op weg naar het einde uit 1963. Een briefroman. 6 reisbrieven die hij schrijft. Laat ik hem eerst even citeren. Niet meteen uit dat boek. Vooruitgang bestaat niet, zegt Reven. En dat is maar goed ook, want zoals het is het al erg genoeg.
Ja, dat is het mooie van Reve. Eigenlijk kan je het niet beter zeggen. Kijk, de Reve heeft ontzettend veel invloed gehad op heel veel cabaretiers. Het zou een studie waard zijn om eens te kijken wat de invloed van Reve is geweest op mensen zoals ik, Diederik van Vleuten, Erik van Muiswinkel, collega cabaretiers in Nederland.
Ook bij ons hoor.
Ja, dat kan niet anders. Mm. Ik weet zeker, bijvoorbeeld die grootste Brusselmans, dat is ook Reve. Alleen niet zo gelaagd als Reve, maar dat hoeft ook niet. Die heeft grote kwaliteit. Ik heb maar vaak kapot gelachen om die boeken van Brussel, maar als moet ik zeggen. En dat zit hetzelfde nihilisme in. En dat,
maar een prettig nihilisme.
Vrolijk nihilisme.
Ja, ja.
En dat heeft Reve ook. Kijk, Reve die moet je altijd met de honden delen. En die draait zich om en die wringt zich in bochten en dat bij elkaar levert grandioze literatuur op. Maar ja, kijk, je moet er gevoel voor hebben. Hij, in de avonden staat bijvoorbeeld, hij heeft het over zijn broer.
De avond is het debuut van Gerard Reven.
Het debuut van Gerard Reven. En heeft het over zijn broer, Karel. En die begint kaal te worden. Dan zit hij het hele boek die gozer mee te treiteren. En dan zegt hij op een gegeven moment, zegt hij, ja, kaal worden is niet erg. Alleen heb je dan geen haar meer. Als je dat niet snapt, haalt alles op.
Ja, ja, absoluut.
Maar dat ja. Is, die boek is het barsten van dat soort. En hij kan ook, wat we net hoorden bij Lou Reed, heel tot de kern komen als je zijn religieuze poëzie leest. Die is zo ontzettend goed. Het is eigenlijk heel raar dat ze hem nooit gevraagd hebben om een mis te herschrijven. Die man had zo'n onwaarschijnlijk groot intellect. Die kon heel goed door de dingen heen denken.
Op weg naar het einde, die briefroman, schrijft hij op het moment dat zijn vriend Wimmy het uitmaakt. Of haar uitmaakt, eigenlijk gewoon de benen neemt. En dan in Londen met een 23-jarige loodgieter het aanlegt. De somberheid die daaruit voorkomt, maar tegelijkertijd ook die amusante somberheid levert fantastische zinnen op. Zoals bijvoorbeeld, er is niets tegen geoude hoer, zolang er maar Gods zegen rust.
Ja, maar zo is het ook.
Maar dat is pure ironie. Ik vraag me af of jonge mensen dat vandaag nog snappen. Of...
Nee, nou ja, ik begin zelfs mijn voorstelling met een kleine apologie over ironie. Dat ik zeg dat je moet ook alles wat je zegt menen. Dat is al ironie, dat je dat zegt. Maar ik probeer die mensen dan even in de stemming te krijgen dat ze snappen dat niet alles wat daar gezegd wordt één op één waar hoeft te zijn. Dat geldt voor die teksten ook voor mij. Ik schrijf die teksten altijd vanuit een ik-figuur. Maar het zijn eigenlijk een soort stijloefeningen. Wat ik schrijf hoef ik helemaal niet te vinden.
Tuurlijk.
Dat zou je kunnen vinden. Ja. Maar heel veel mensen nemen dat letterlijk één op één dat ik dat zou vinden. Als dat zo was, dan zit hier een volkomen gestoorde persoon heeft dat geschreven.
Kun je bewijzen dat dat niet zo is?
Nee.
Je gaat lezen uit Op weg naar het einde, een brief uit Amsterdam. Gerard Reve.
Ja, Gerard Reve, ik moet de situatie even schetsen. Hij is op een feest geweest en hij gaat midden in de nacht, nee, 's ochtends vroeg, rijdt hij in de vrieskou op zijn brommetje weg. En gaat hij zich voorstellen wat er zou mis kunnen gaan. Het gaat niet mis, maar dat stelt hij zich alleen maar voor. Stel eens dat hier, ik bevind me op een zeer eenzaam stuk in de buurt van garage De Wegman, een band, de bougie of de benzineleiding het begeeft. Ik krijg bij de voorstelling alleen al een halve erectie van angst. Je zal ze zien kijken, de mensen bij wie ik dan na een half uur zeulen zou aanbellen om 7:30 op de zondagmorgen. Die eerst zullen denken dat je ze komt vermoorden en je dan mokkend binnenlaten. Waar je eigenlijk niks aan hebt, want de kachel moet nog aangemaakt. Maar dat merk je pas als je al in de huiskamer staat die naar veen ruikt. En waar een hond met een ziekte op zijn rug tegen de schoorsteen ligt. En waar een, wat de onbedekte gedeelte van zijn lichaam betreft, voornamelijk uit mee-eters bestaande man, van wie het je verbaast dat hij in een stenen huis woont, zich om te kijken of aanmaken mogelijk is, kreunend voor de kachel voorover zal buigen, waarbij zich een heel ziekenfonds aan de atmosfeer mededeelt, terwijl zijn 37-jarige dochter met snor, die de helft van haar tanden al kwijt is, in een onbegrijpelijk dialect, door geweldig luid geschreeuw, probeert iets mede te delen of te vragen aan een wezen in een belendend vertrek, vast en zeker de halfbedlegerige vrouw des huizes, van wie je bidt dat God de binnenkomst mogen verhinderen.
Gerard Reve, brief uit Amsterdam uit dat heerlijke boek Op weg naar het einde. Jeroen van Merwijk las hem voor. Ja, dat ook weer heel herkenbaar. Hè? Dat je denkt van, goed, dit gaat er gebeuren. En dat je vervolgens de hele weg aflegt. Ja. Wat er zou kunnen gebeuren, terwijl er waarschijnlijk helemaal niets
is. Er is niks gebeurd. Maar, en dat is natuurlijk wat de mens leidt vaak het meest door het lijden dat hij vreest. Dat is dit. En Reve is daar een absolute meester in. Ik heb dat precies hetzelfde. Dus ik zie altijd, als ik ergens heen ga, doemscenario's. En dan kan ik helemaal bij wijze van spreken al uittekenen wat er gaat gebeuren. Alleen gebeurt het niet.
Heb je dat bijvoorbeeld als je moet optreden? Je hebt een hele kalender vol, het hele najaar en het voorjaar. Dat je elke keer opnieuw weer denkt van, god, wat zal het nu
nou,
zijn?
Het is ook... Ik heb het laatst met Herman Finkes over gehad.
Een
cabaretier-collega, een van de allerbeste. Er zijn geen dingen waar je nou vaak over praat. Maar Herman treedt al jaren niet meer op. Maar die heeft nog steeds die angstdromen. Dat je naar het theater gaat, dat je in de verkeerde zaal terechtkomt. Dat je naakt op moet treden. Dat is ook een hele bekende, dat we allemaal... Moet je naakt optreden. En dan blijkt je in de verkeerde zaal te zijn. In mijn geval is het steeds kleinere zaal. En dan blijkt op een gegeven moment zelfs in de kleinste zaal... Ik moet toch weer naar een andere plek. Al die overwegingen die je hebt, die zitten heel diep. Het zit echt heel diep. Het is niet niks om een avond voor een zaal te gaan staan. Het is een hele gevaarlijke bedoeling. En je moet heel goed geconcentreerd zijn. Je moet niet nerveus zijn, maar wel geconcentreerd.
Is het daarom bijvoorbeeld dat je er eigenlijk een beetje een tweede hobby op nahoudt? Namelijk aankondigen dat je gaat ophouden.
Ja.
Je deed dat in 1994. Uiteindelijk... Kom je dan toch 2 jaar later weer met
ja, maar
dat
was gewoon een geintje. Het leek me leuk om terug te komen meteen met een comeback. Dus
ja, maar het is gebeurd.
Het zit in mij, ja.
Ja, en dan deed je dat later weer. En dan kom je toch weer terug. Is dat ook niet angst? Faalangst?
Ik heb een zeer ambivalente houding tegenover mijn vak. Tegenover cabaretier zijn. Ik vind het aan de ene kant iets wat erg bij me hoort. Ja, omdat ik natuurlijk een bedweter ben en alles beter denk te weten. En bovendien ook nog redelijk kan formuleren en denken. Dus het zou ook zon zijn als ik het niet deed. Maar het is niet mijn natuurlijke habitat. Ik vind eigenlijk, wat ik nu doe ook bijvoorbeeld... Ik ga de mensen ophalen in de foyer. Ik heb uitgerekend dat ik 2 maanden lang in de coulissen heb gestaan. 2 maanden lang van 2 werkweken van 40 uur. Zo lang heb ik in de coulissen gestaan. Als je rekent 5 minuten voor de pauze. Nou, dat is gewoon belachelijk lang. En dan sta je daar in die coulissen. En dan zie je die mensen binnenkomen. En denk je, waarom komen die mensen hier eigenlijk? Dat is zo'n rare afspraak. Die discrepantie tussen die zaal en mij wordt dan nog...
En begin je dan te twijfelen en zo?
Je gaat nadenken.
Goed jongen, dat moet je toch allemaal niet doen?
Ja, maar dat doe je. Dat kan, tenzij...
Treed gewoon op.
Ja, dat is je gedachte. Zo gaat het niet.
Bij jou?
Nee, maar bij de meeste mensen niet.
Denk je dat?
Nee. Er zit Toon Hermans, die kotste elke keer, hè. Zij is niet de enige, Martine
André Haas, die brak zijn hele hotelkamer af.
De mensen...
Jacques Brel, die... Die kotste letterlijk zijn maag uit.
Je moet ook zo licht mogelijk het podium op. Ja, heb ik ook het gevoel. En je moet zo op je kievieven zijn. En dat is echt een heel zwaar vak. Je bent ook helemaal leeg naar een voorstelling.
Ik ga straks nog compassie met je krijgen.
Nou, dat hoeft ook. Nou ja, eigenlijk wel, ja. Zou eigenlijk terecht zijn.
Zullen we nog eens een lied ten berde brengen, zoals dat heet, Jeroen? Vergeet maar. Dat heb je geschreven... Eigenlijk voor alle mensen die dit jaar iemand hebben verloren, begrijp ik.
Ja, het is een liedje voor iedereen die iemand is verloren.
Vergeet maar dat ik je vergeet. Waarheen je gaat of staat, ik ben bij je. Ik kan je zien in al mijn dromerijen. Ik zie de dingen voor me die je altijd deed. Vergeet, 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 vergeet. Vergeet maar dat ik je vergeet. Denk niet dat ik niet aan je denk. Je bent en was en blijft in mijn gedachten. Ik ben tot afscheid nemen niet bij machten. Hoe kan ik afstand doen van zo'n geschenk? Denk niet dat ik niet aan je denk. Weet dat ik je altijd weet. Ik kan en zal en wil niet van je vluchten. Ik kan je zien in vogels zwemmen, wolken luchten. Ik zit aan je vast als staal, aan een magneet. Weet dat ik je altijd weet.
Jeroen van Merwijk, Vergeet maar, live hier bij ons in de studio. Hij schrijft, ik herhaal het toch nog even, elke dag een liedtekst tot het einde van het jaar. En dat wordt dan een jaarsconferentie. Jeroen, wat is jouw credo? Waar geloof je in?
Ik leef voor de kunst. Dat wel. Ik ben echt een geboren kunstenaar. Ik probeer echt datgene wat ik meemaak mooier te maken of te verwerken ook, letterlijk te verwerken. Ik geloof in een kunstenaar. Iemand die in een bootje zit. Het bootje maakt water. En die gooit allerlei kunst aan de andere kant van het bootje om niet te verzuipen. En daardoor blijf je ook altijd die kunst maken. Daarom houdt het ook nooit op. Je zou op een gegeven moment kunnen zeggen bij Picasso, die had de Demoiselle d'Avignon geschilderd. En de Guernica. Nou ja, daar kom je toch niet overheen. Dus dan kan je zeggen, nou laat maar zitten verder. Maar dat is niet zo. Elke dag moet je dat opnieuw doen.
Maar je zit in dat bootje, in dat schuitje. Dat kan af en toe lekken, hè?
Ja, dat is het.
En wat doe je dan? Water uitscheppen?
Water uitscheppen, proberen te stoppen. Was eigenlijk al die schilderijen de andere kant op gooien, liedjes.
En hopen niet te verzuipen.
Maar het is altijd een precaire balans.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.